Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, welkom bij SBS Dutch. Het is woensdag 9 oktober 2024 en u luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Hartelijk welkom. Mijn naam is Paulien Roesink. In deze uitzending vandaag een gesprek met Tom Middendorp. Hij werkt bijna 40 jaar bij Defensie, werkte moet ik zeggen, en zag tijdens zijn werk een duidelijke link tussen klimaatverandering en conflicten wereldwijd. De oud-commandant der strijdkrachten schreef hierover het boek Klimaatgeneraal, waarin hij deelt hoe we ons kunnen aanpassen aan de huidige en toekomstige uitdagingen omwille onze veiligheid. We staan stil ook bij het overlijden van oud-voetballer Johan Neeskens, de maker van misschien wel de beroemdste penalty voor Oranje ooit. We bellen hiervoor met sportjournalist Jaap de Groot. En in de nieuwe aflevering van de SBS-serie Australia Explained wordt er uitleg gegeven over het afsluiten van een hypotheek in Australië. Dat achtergronden bij het nieuws en muziek allemaal straks. Maar nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 9 oktober. Mijn naam is Paulien Roesink. Premier Anthony Albanese zegt dat het publiek houden van het National Broadband Network ervoor zal zorgen dat het snelle internet betaalbaar blijft. Een wetsvoorstel om het NBN-netwerk van $51 miljard in overheidshanden te houden is ingediend bij het parlement. Supporters van social services roepen de overheid op om onmiddellijk actie te ondernemen en $1,6 miljard vrij te maken in de federale begroting voor openbare scholen. Het Gonski-rapport, dat 12 jaar geleden door de overheid werd gepubliceerd, riep op tot op behoefte afgestemde financiering per leerling op openbare scholen. Maar volgens de Australian Council of Social Service wachten openbare scholen nog steeds op voldoende subsidie. Uit een onderzoek van de Senaat naar de impact van klimaatrisico's op verzekeringspremies en beschikbaarheid blijkt dat sommige gezinnen jaren moeten wachten op de uitbetaling door een verzekering naar extreem weer. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat bij de luchtaanvallen 2 opvolgers van de vermoorde leider van Hezbollah zijn gedood. Hij noemde geen namen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn geplande reis naar Duitsland en Angola uitgesteld vanwege orkaan Milton. De president roept mensen die in het evacuatiegebied in Florida wonen om te vertrekken en te luisteren naar de autoriteiten. Nieuws uit Nederland dan. De NOS meldt dat een meerderheid in de Eerste Kamer wil dat het kabinet niet alleen werkt aan een asielnoodwet, maar ook aan een wat gebruikelijkere spoedwet. De SGP zal daarvoor een motie indienen. Zo bleek gisteren tijdens het debat over de miljoenennota en de Prinsjesdagstukken. Asielminister Faber van de PVV blijft erbij alleen voor het noodrecht te willen gaan. Het kabinet hoeft daarvoor echter niet eerst goedkeuring van de Eerste en de Tweede Kamer. Dat kan ook achteraf. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Supermarkten zijn gewaarschuwd voor hun krimpflatiepraktijken, iets wat veel voorkomt in de industrie. Krimpflatie doet zich voor wanneer de inhoud van een product kleiner wordt, maar de prijs hetzelfde blijft of zelfs stijgt. Om deze tactiek te bestrijden probeert de overheid de prijscodes per eenheid te versterken door prijs- en volumelabels leesbaarder, prominenter en makkelijker vergelijkbaar te maken en door nieuwe straffen in te voeren.
Dit is SBS Dutch.
U hebt waarschijnlijk tijdens uw wekelijkse boodschappen opgemerkt dat het volume van sommige producten in uw boodschappenmandje, zoals melk, brood, chips en pasta, kleiner wordt. Maar de prijs van de artikelen blijft vaak gelijk of gaat omhoog. Onlangs kondigde premier Anthony Albanese aan dat hij zou komen met strengere wetgeving die de prijs per eenheid in Australië regelt, met als doel Australische consumenten te helpen met hun huishoudbudget.
One of the things that we've announced and we'll introduce legislation this year is to make the food and grocery code mandatory. Mm. It was voluntary. It was all up to the goodwill, essentially, of big supermarkets. But we're going to mandate it. And that will mean that there are multi-million dollar penalties for serious breaches. Mm-hmm. So shrinkflation is when a product that was 500 grams, all of a sudden becomes 400 grams, but the same price.
Yeah.
And people will have noticed that happening. Mm. Companies making their products smaller and their prices bigger. Mm. And so it rips Australians off. Now, new product packaging shouldn't mean that customers are paying more for less.
De ACCC concludeerde begin van de maand in een rapport over supermarktgedrag dat krimpflatie steeds gebruikelijker wordt. Om dit aan te pakken wil de overheid de regels over hoe eenheden worden geprijsd verscherpen, zodat klanten de kosten van producten kunnen vergelijken op basis van gewicht of volume en boetes van miljoenen dollars kunnen worden opgelegd bij ernstige overtredingen. Peter Dutton, de leider van de oppositie, had economische redenen om de aankondiging van de regering te ondersteunen.
There is a free market that operates in our country and we're very supportive of it. But ultimately, the free market has to operate in the interests of consumers. And we need competition, we need fair competition, and businesses need to be transparent in their pricing and in the product that they're offering to the market. And the laws are very clear in this country. If you try and deceive consumers, if you try and mislead, if you try and operate in a cartel arrangement, then the penalties are very significant. So I think companies should be very careful about the steps they're taking if that's the case.
Chief Executive van de Consumers Federation of Australia, Gareth Downing, zegt dat hoewel de Unit Pricing Code al een tijdje bestaat, dit niet genoeg doet om consumenten echt te beschermen.
This area has been subject to some regulation since 2009. So the Unit Pricing Code has been in place since 2009. Despite that, the requirements of the code are primarily principles-based regulation, so it requires that you present information in a legible format. Unfortunately, that's seen information presented in a way which is not consistent, is not easy to read, and it's not easy to navigate. These changes will hopefully correct those issues, but in addition to correcting those issues, it will also bring in place penalties for failing to present that information in a really clear way that's visible and easy to use for consumers.
De maatregelen werden genomen nadat de ACCC 30 miljoen dollar kreeg om wanpraktijken in supermarkten te onderzoeken, na geluiden dat de prijsstrategieën van bedrijven van invloed waren op de productprijzen. Men kwam erachter dat Australië te maken heeft met misleidende prijsinformatie, waarbij producten als afgeprijsd werden geadverteerd nadat de oorspronkelijke prijs eerst was verhoogd. Ook werd ontdekt dat grote supermarkten zich schuldig maakten aan een concurrentieverstorende praktijk die bekend staat als landbanking, waarbij percelen grond worden gekocht om potentiële concurrenten buitenspel te zetten. De nieuwe wetgeving wordt dit jaar verwacht. Dit was een verhaal dat werd gemaakt door Dijana Damajanovic voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Een alliantie van bedrijven, vakbonden, sociale diensten en maatschappelijke organisaties wil dat er meer gedaan wordt om de tekorten aan vaardigheden aan te pakken. De groep heeft een open brief aan het Australische parlement geschreven, waarin ze om meer ondersteuning voor hoogopgeleide migranten vraagt, van wie velen grote obstakels ondervinden bij het laten erkennen van hun kwalificaties. De cijfers van de Productiviteitscommissie uit 2023 zijn zorgwekkend. Meer dan een derde van de beroepen kampt met een nationaal tekort. Dat is 5% hoger dan in 2022 en 17% hoger ten opzichte van 2021. De meeste tekorten zijn in hooggeschoolde beroepen, zoals gezondheidszorg, techniek en ambachten. Settlement Services International is een non-profit organisatie die net aangekomen migranten en vluchtelingen ondersteunt. De CEO, Violet Roumeliotis, zegt dat hoogopgeleide migranten kunnen helpen de tekorten aan te pakken als hun kwalificaties erkend worden.
Almost half of all permanent migrants in this country are working beneath their skill levels. There are people living in the communities and neighborhoods with us, but they are battling a very cumbersome and very expensive recognition system. We have the perverse situation of dentists and doctors driving rideshare, of engineers and electricians stacking shelves, and nurses cleaning offices.
Roumeliotis zegt dat het tekort aan vaardigheden niet alleen de waardevolle vaardigheden van mensen verspilt, maar ook de levering van diensten hindert. Settlement Services International stelt dat de kosten voor erkenning van kwalificaties in Australië een obstakel vormen om deze problemen aan te pakken. Een paar voorbeelden. In de tandheelkunde bedragen de registratiekosten ongeveer $8,000 om vaardigheden en kwalificaties via de Australian Dental Council erkend te krijgen. In de bouw zouden deze kosten volgens Master Builders Australia gestegen zijn tot meer dan $10,000. Antonio Michel uit Chili is een hoogopgeleide fysiotherapeut die sinds 2018 in Australië woont. Voordat hij voet op Australische bodem zette, behandelde hij meer dan 50.000 patiënten. Maar het proces om zijn kwalificaties hier erkend te krijgen is nog steeds niet afgerond.
I thought that coming to Australia was going to be really good for my career. I thought that when I arrived I was going to be able to show what I know. What I was doing in the previous years. Unfortunately, I was quite shocked when I realized that none of that experience can help me in any way to get my qualifications done. And after a couple of years, when I was working in construction sites, cleaning toilets in construction sites, sweeping floors, I work as a waiter, delivery driver, I found the option to work in academia.
Activate Australia Skills is een apolitieke campagne georganiseerd door Settlement Services International. De alliantie bestaat uit bedrijven, vakbonden, sociale diensten en maatschappelijke organisaties die samenwerken om vaardigheden en kwalificaties te verbeteren en de tekorten aan te pakken. Uit een rapport van Activate Australia Skills blijkt dat 44% van de permanent residents in Australië vaardigheden heeft die niet volledig benut worden. Binnen deze groep is 60% via het hoogopgeleid migrantenprogramma binnengekomen. Voormalig Socceroo Craig Foster is ambassadeur voor Activate Australia Skills.
There's over 600,000 permanent migrants who are currently working below their education or capability level. That's amazing. And the numbers tell a very clear story to every Australian. That is that we all win. Allowing people to work at their capability level in Australia supports the economy, it supports a rise in GDP. In fact, around $9 billion uplift in the GDP every year just from the positive nature of this program. You're talking about $70 billion uplift over the next 10 years. The numbers are clear, the program is there. All we need is the policy and the support from the federal government and from every Australian. It's an absolute no-brainer to make sure that everyone in this country can work at their level of education and capability.
Violet Roumeliotis zegt dat de alliantie een aantal belangrijke aanbevelingen heeft die ze graag door de regering uitgevoerd ziet om zowel migrantenwerkers als de industrie te helpen. Het omvat het verzoek om overheidssteun voor de oprichting van werkgelegenheidshubs voor migranten en vluchtelingen, die mensen met kwalificaties verder zou kunnen helpen om terug te keren naar hun beroep.
We have 4 asks of government to create a national governance system for recognition and to establish an ombudsman with powers, regulatory powers. Secondly, to introduce a seamless national process for recognition, one source of truth with very little red tape. Thirdly, to ease the costs of getting recognised and to establish or create an online portal so that people can actually navigate the process and have it in language as well.
In de tussentijd vraagt Antonio Michel zich af hoe lang hij nog moet wachten voordat hij officieel als fysiotherapeut aan de slag kan.
It's been already almost 8 years and I'm still in the process. I've had really good options outside of my working field, but it's been 8 years since I haven't practiced. So even if I finish the process, I would probably have to start as a junior physiotherapist or someone that just finished a bachelor degree. So I think from that perspective, at least for me, it's been a huge delay in my career.
Dit was een verhaal dat werd geproduceerd door Peggy Kiakoumoulos voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Binnenkort ziet u in Australië mogelijk minder nieuws in uw sociale media feeds. Het is daarom nu de tijd om de SBS Audio app te downloaden. Zorg ervoor dat u het nieuws en onze verhalen volgt via onze SBS Dutch podcast en blijf op de hoogte van voor u belangrijke zaken. De SBS Audio app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. Generaal buitendienst en oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp vindt zichzelf geen klimaatdeskundige. Wel ziet hij het effect van klimaatverandering op conflicten wereldwijd en hij heeft die gevolgen gedurende zijn tijd bij Defensie aan den lijve ondervonden. In zijn boek Klimaatgeneraal biedt Middendorp, die tegenwoordig voorzitter is van het Internationale Militaire Commissie voor Klimaat en Veiligheid, inzicht in hoe we ons kunnen aanpassen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en deze kunnen beperken omwille van onze eigen veiligheid. Ik sprak de klimaatgeneraal gisterochtend voor zijn toespraak in de National Press Club in Canberra.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
U reist tegenwoordig heel de wereld over om te praten over klimaat. Krijgt u overal ontvangst à la Taylor Swift of valt dat mee?
Nou, ik krijg nog geen hele volle zalen en ik krijg er ook zeker niet vergoeding voor die zij krijgt.
Jammer.
Maar het is wel een topic wat enorm in opkomst is. En toen ik hier 8 jaar geleden mee begon, werd ik nog een beetje uitgelachen en was ik een eenzame vechter. Maar nu is het echt wel een thema wat breed omarmd wordt. Ook binnen de NAVO, binnen de EU, binnen de VN. Dus het is echt een hot topic aan het worden.
Ja, u bent net in Nieuw-Zeeland geweest, nu hier.
Ja.
Wordt er overal even enthousiast gereageerd per land of regio of misschien wel per continent?
Nee, het verschilt. Het is natuurlijk een zwaar gepolitiseerd onderwerp. Dus je bent voor of tegen. Maakt niet uit of je er veel verstand van hebt. Dus dat is vrij principieel allemaal. En dat zie je eigenlijk in alle landen wel terug, met name op het politieke niveau. En daar probeer ik een beetje uit weg te blijven. Ik kijk er echt als veiligheidsdeskundige naar. Ik ben geen klimaatdeskundige. Ik blijf een beetje weg uit die politiek. Maar ik probeer daar objectief met een veiligheidsbril naar te kijken. En dan maak ik me gewoon ernstig zorgen over de enorme veiligheidsimpact die klimaatverandering gaat hebben. En ik heb dat gewoon ondervonden in meer dan 20 missies waar ik bij betrokken ben geweest.
Mm-hmm. Nou zegt u, bent veiligheidsexpert, maar uw bijnaam is toch klimaatgeneraal. Hoe is dat gekomen?
Doordat ik als veiligheidsexpert naar klimaat ben gaan kijken, dat gaf een enorm schok, met name in Nederland. Want Defensie is toch een beetje een rechts onderwerp. En als je dan de baas van Defensie, de militaire baas van Defensie, zegt dat klimaat ook belangrijk is, dan gaf dat wel een schokeffect, want dat was een beetje een links thema, een groen links thema. En dat gaf schreeuwende krantenkoppen in Nederland van CDS voorspeld klimaatoorlogen en de minister werd ter verantwoording geroepen in het parlement en allerlei klimaatverenigingen kwamen in opstand, want ik was hun thema aan het kapen om het defensiebudget te verhogen en zowel iedereen was een beetje geschrokken. En het is de enige keer ooit dat ik viraal ben gegaan op social media en dat gaf mij ook die bijnaam de klimaatgeneraal. Maar dat was zeker niet als een compliment bedoeld. Het was meer als een soort grap bedoeld. Maar ik heb besloten die naam te omarmen.
Ja. Kunt u aan de hand van voorbeelden dat verband tussen veiligheid en klimaatverandering uitleggen?
Ja, mijn wake-up call was in Afghanistan. Ik was daar tijdens mijn tweede uitzending was ik commandant in het zuiden, in Uruzgan, van de Nederlandse Australische taskforce daar. Dus ook dat was al de Australische band. En daar hebben we op een gegeven moment zwaar moeten vechten in een dorpje genaamd Chora, om dat te bevrijden van de Taliban. En we hebben daar dagenlang gevochten. Uiteindelijk hebben we de Taliban kunnen verjagen, maar we kwamen er wel achter dat we het probleem niet hadden opgelost. Dat er gewoon spanningen in dat dorp waren en dat de Taliban ieder moment weer kon terugkeren, gebruikmakend van die spanningen. En het duurde even voordat we snapten wat de oorzaak van die spanningen was. En dat had alles met waterschaarste te maken. Het zijn allemaal boeren, ze hebben water nodig en ze konden het niet eens worden over de verdeling van het schaarste water. En dat gaf ruzie onderling. En de Taliban speelde dan scheidsrechter in die ruzie en dat gaf ze machtsbasis. Dus toen we dat in de gaten hadden en wij een oplossing, een soort verdeelsleutel konden bemiddelen die geaccepteerd werd, waar wel enige tijd overheen ging, pas toen werd de angel uit het conflict getrokken. Pas toen werd het rustig en kon de Taliban niet meer terugkomen. En een jaar later kon ik met onze huidige koning door de hoofdstraat van Chora wandelen met relatief weinig bescherming. Wat eigenlijk aantonen wat een enorme ommekeer daar had plaatsgevonden. En niet alleen door de militaire inzet, maar vooral ook doordat we de onderliggende oorzaak hebben geadresseerd. En dat had alles met klimaat te maken. En later, toen ik directeur operaties werd van Defensie en ik iedere dag bezig was met alle missies over de hele wereld, zag ik in toenemende mate dat het klimaat in al die missies een groeiende factor van invloed is. Ik zag in Irak hoe Daesh de Mosul dan bezette en de verdeling van water als machtsinstrument over de bevolking gebruikte. Ik zag in Somalië hoe de opwarmende kustwateren de vis wegdreef, hoe de vissermensen, de visserlui niet meer konden rondkomen en ook de boeren de landen uitdroogden. En waardoor ze wanhopig werden in de handen van de piraterij werden gedreven. En ik zag in Mali en in andere landen hoe die droogte ook een soort breeding grounds creëerde voor extremisme. En hoe dat de landen destabiliseerde. Dus overal zag ik de invloed van het klimaat. En toen ik commandant der strijdkrachten werd, die gaat meer naar de toekomst van Defensie kijken, meer strategisch, toen viel het muntje van ja, maar dan is dit dus een van de game changers. Hè? Dit is een van de drivers of change die ons dwingt om onze organisatie op een andere manier te gaan bekijken en de rol van onze organisatie verder te ontwikkelen. Want dit wordt gewoon een aanjager van heel veel conflicten waar wij mee te maken gaan krijgen.
Wat zijn de gevaren voor Nederland? Want de voorbeelden die u net noemt, dat zou voor veel mensen klinken als zijn, dat zijn al landen die zijn niet te vergelijken met Nederland.
Ja, dat lijkt zo. Het lijkt allemaal ver weg. Hè? En dat is denk ik voor de gemiddelde Nederlander ook wel hoe ze het beleven. Maar ik denk dat het ons op vele manieren raakt. Hè? Allereerst hebben we natuurlijk de natuurrampen. Dat raakt ons heel direct. En ook in Nederland hebben we te maken met overstromingen. We hebben te maken met een zeespiegelstijging, terwijl 2/3 van de bevolking al onder het zeespiegelniveau leeft. En de deltawerken, die zijn daar niet op berekend. Dus die zullen we drastisch moeten gaan aanpassen. Dus voor ons is het al een existentieel vraagstuk. En dat zie ik hier in de Pacific ook. Maar daarnaast hebben we natuurlijk de meer de regionale invloeden waar ik het net over had. Waarbij eigenlijk klimaatverandering voor steeds meer ontwrichting en instabiliteit zorgt in de landen, in de fragiele regio's rondom Europa, rondom Australië. En dat zijn wel de regio's waar we veel belangen hebben. Dat zijn onze afzetmarkten, dat zijn onze aanvoermarkten voor grondstoffen. Daar lopen allerlei aanvoerlijnen doorheen die verstoord worden. Dus wij hebben belang bij stabiliteit om ons heen. Anders krijgen wij te maken met de effecten, de negatieve effecten daarvan. Het extremisme wat daar opbloeit, zorgt ook voor een verhoogde dreiging bij ons op straat. De georganiseerde criminaliteit die daar opbloeit, zorgt voor meer wapen, drugs en mensenhandel bij ons op straat. Dus dat zijn allemaal spin-off effects die ons gaan raken. En verder, nog even op meer op een wereldwijde niveau, zien we gewoon een groeiende kloof tussen vraag en aanbod ontstaan. We hebben een groeiende wereldbevolking en de welvaart groeit. Dus de vraag naar ruimte, naar water, naar voedsel, naar grondstoffen, die gaat drastisch omhoog. Terwijl we ondertussen met steeds meer grondstofschaarste worden geconfronteerd. Dus overal heb je een groeiende strategische competitie rondom toegang tot grondstoffen. En die strategische competitie leidt tot allerlei vormen van spanningen. En kan ook leiden tot conflicten. Dat heeft de geschiedenis iedere keer weer aangetoond. Dus ik denk dat het heel belangrijk voor ons is om dit toch wat serieuzer in de ogen te kijken.
Ja, nou klinkt het verhaal wat u vertelt voor mij als leek plausibel. Hè? Ik denk van ja, dat snap ik wat u zegt. Maar komt het verhaal ook aan bij de beleidsmakers, de wereldleiders?
Steeds meer, ja. In het begin niet, toch? Dat was ik roepende in de woestijn. Maar we zijn het wel gaan organiseren. Ik kwam erachter dat er meer militaire leiders zijn zoals ik, die zich daar ook zorgen over maken. Dus we zijn een wereldwijd netwerk gaan vormen. En dat heet de International Military Council on Climate and Security. En daaronder zit er een ander netwerk, en dat is een wetenschappelijk netwerk, die eigenlijk de ervaringen vertaalt in wetenschappelijk onderzoek. En daarmee heel veel kennis opbouwt op het gebied van klimaat en veiligheid. En die twee gezamenlijk geven ons een stem. Ik ben voorzitter van het netwerk en ik kan dus namens leiders uit meer dan 40 landen spreken. Met een wetenschappelijk onderbouwd verhaal. En daardoor gaan deuren open. En ik zie dus een verandering in de gang. Hè. In de VS bijvoorbeeld zijn ze heel ver met het schrijven en implementeren van adaptatie- en mitigatiestrategieën. Ook in het militaire apparaat. En in Engeland gebeurt dat ook. En in steeds meer Europese landen gebeurt dat. NAVO heeft het thema volledig omarmd. Wil echt leidend worden qua kennis op het thema van klimaat en veiligheid. Heeft een heel Center of Excellence in Canada opgericht. Dus er is echt een enorme verandering gaande, ook in de veiligheidssector.
U bent bijna 40 jaar actief geweest bij Defensie. En dan zal het vast pijn doen dat juist die organisatie in Nederland verantwoordelijk is voor heel veel van de overheidsuitstoot. 50% was ik.
Ja, en in alle landen is dat zo hoor. In alle landen is eigenlijk Defensie een van de grootste vervuilers van het land. Er is geen industrie die meer vervuilt dan Defensie qua uitstoot van CO2.
Door die grote apparaten die jullie gebruiken, hè? Tankers.
Heel veel schepen, heel veel vliegtuigen. En die geven gewoon veel uitstoot. En dat geeft wel een dilemma. Enerzijds heb je natuurlijk ook een verantwoordelijkheid om die uitstoot te verminderen. Maar anderzijds heb je ook een verantwoordelijkheid om het land te beschermen. En wil je niet dat mitigatiemaatregelen, dat die jouw effectiviteit aantasten. Als je een elektrische tank moet gaan rijden, die komt niet ver. Nee. Dus dat is wel een zorg die leeft. Dus je moet dat wel op een slimme manier doen. En wat ik nu zie, zeker in de landen die ik net noemde, is een bewustwording dat nieuwe technologieën op het gebied van energie bijvoorbeeld ook weer nieuwe kansen bieden aan Defensie. Dus Defensie kan eigenlijk die nieuwe technologische ontwikkelingen die gaande zijn gebruiken om veel meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie, water, 3D-printen van de reservedelen, et cetera. En daarmee kunnen ze hun logistieke footprint heel erg verkleinen. En logistiek is echt de grootste kostendrijver van Defensie. En ook de grootste risicofactor bij missies. Dus op het moment dat je meer onafhankelijk kan worden, dat je meer autonoom kan worden in je optreden, heeft dat enorme operationele voordelen. En ik denk dat als je met die bril kijkt naar de energietransitie, dat het ook operationeel kansen biedt. En dat je een soort win-win situatie kan creëren, waarbij je enerzijds operationeel beter wordt, maar anderzijds ook klimaatdoelen helpt realiseren.
Ja, Australië staat er volgens mij niet bekend om dat ze nou nogal een heel actief beleid voeren op het voorkomen dat het allemaal erger wordt met het klimaat. En we zijn heel erg afhankelijk van de kolen, et cetera. Vanuit uw perspectief, hoe staat Australië ervoor? Wat moeten wij hier doen?
Ja, ik denk dat Australië door zo'nzelfde leer- en acceptatieproces gaat als alle landen. En ook Australië heeft zich wel gecommitteerd aan net zero in 2050. Net zoals dat meer dan 130 landen in de wereld dat hebben gedaan. Maar ook Australië worstelt ermee van hoe gaan we dit in de praktijk brengen? Want daar zitten consequenties aan vast. En dat vereist weer keuzes, politieke keuzes, die niet altijd populair zijn.
Nee.
En die worsteling die zie ik overal wel. Maar het wordt wel steeds dwingender. En dat zien we in Europa ook. De hele Green Deal wordt nu vertaald in wet en regelgeving. En bedrijven die niet meewerken, die staan gewoon voor de rechter. En we zien nu de hele automobielindustrie een ommezwaai maken naar elektrisch. En de vrachtauto-industrie die gaat daar 5 jaar later achteraan. En dan komt de scheepvaart en dan komt de luchtvaart. Dus er is een enorme verandering gaande. En ik denk dat we ons allemaal realiseren dat we niet daarin achter kunnen blijven. We kunnen niet in het stoomtijdperk blijven hangen, terwijl de hele wereld naar een nieuw tijdperk toe gaat. Mm. Dus je zal mee moeten en je zou moeten kijken, hey, wat voor nieuwe kansen biedt dat mijn land en hoe kan ik daar proactief in zijn? En die fase, die acceptatie daarvan, daar zitten we met z'n allen nog een beetje in.
Mm-hmm, ja. Ik vond het trouwens mooi om te lezen dat u eigenlijk een speciale band heeft met Australië. Tenminste, dat maak ik ervan. U bent gewoon een ridder, een Australische ridder.
Ja, dat klopt. Ja, heel bijzonder. Heel eervol dat ik werd onderscheiden. Dat had enerzijds met onze gezamenlijke inzet in Afghanistan te maken, waar ik heel nauw bij betrokken ben geweest als commandant, maar ook daarna als directeur operaties en als CDS. Maar ook MH17 natuurlijk. Hè, de ramp, de vliegramp. Ik mocht toen de hele actie coördineren om alle stoffelijke overschotten weer terug te krijgen. En dag en nacht werkten we samen met Australië. Ja, en dat schept wel een band. Dus met name de Australische CDS en ik, we belden elkaar continu 's nachts uit bed om elkaar te updaten. Maar ja, die samenwerking ging heel vloeiend. En ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat we gewoon een natuurlijke klik hebben met elkaar.
Ja, ja.
We hebben toch dezelfde humor, een beetje dezelfde mindset. Er zitten heel veel herkenbare raakvlakken in. Dat is natuurlijk ook verschillend, maar de samenwerking gaat wel heel makkelijk, heb ik gemerkt.
Ja, mooi. Ik wens u heel veel succes met uw nieuwe strijd. Van de strijd voor de wereldvrede, indirect nog steeds, maar strijd voor het klimaat.
Ja, dankjewel.
Dank u wel.
Graag gedaan hoor.
Maandag kwam het verdrietige nieuws naar buiten dat oud-international Johan Neeskens op 73-jarige leeftijd is overleden. De Nees, of Johan II, zoals enkele van zijn bijnamen luiden, werkte nog altijd in de voetbalwereld en was voor de KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, in Algerije toen hij onwel werd en plotseling overleed. Eerder vanmorgen belde ik met sportjournalist Jaap de Groot om terug te blikken op de lange carrière van Neeskens op en naast het veld. Natuurlijk komt ook de snoeiharde penalty tijdens de WK-finale tegen West-Duitsland in 1974 ter sprake, die bij veel mensen in het geheugen gegrift staat.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Jaap, ik heb het idee dat het overlijden van Neeskens toch wel heel hard is aangekomen binnen de voetbalwereld.
Ja, niet alleen in Nederland, ook internationaal. Het is echt tot in de Verenigde Staten aan toe. Zie je dat het een enorme impact heeft. Want hij was toch een van de gezichten van het totaalvoetbal van 1974. Hij had door zijn specifieke stijl van spelen en ook zijn historische doelpunten. In 1974, de wedstrijd tegen Brazilië, dat hij de 1-0 scoorde, een soort halve lop over de keeper terwijl hij een sliding nam. En natuurlijk de beroemde penalty in de eerste minuut tegen Duitsland in de finale. Ja, hij heeft hem een iconische status gegeven samen met Johan Cruijff. Ik denk dat Johan Cruijff gezien wordt als de leider van het Nederlands elftal van 74. Maar dan de adjudant, absoluut Johan Neeskens. Zoals ook in Spanje zeiden, Johan 1 en Johan 2.
Ja, en de ene Johan bewonderde ze en de andere die vonden ze gewoon echt super aardig, las ik ook ergens in Spanje.
Nou ja, de bewondering was er ook voor Johan 2. Niet alleen was hij alleen heel aardig, hij sprak ook de Spanjaarden, de Catalanen enorm tot de verbeelding. Want hij was natuurlijk, ja, zijn tweede bijnaam naast de Nees en Johan 2 was El Toro. Omdat als een stier ging hij zijn tegenstanders te lijf. En hij was ook een voorbeeld voor velen. Zijn manier van voetballen, zijn hele typische uitstraling. Ja, zelfs bondscoach Ronald Koeman noemde hem deze week het voorbeeld van zijn jeugd. Hij had ook een poster op zijn kamer hangen. Nou, zo zijn er meerdere te noemen. En ook beroemde voetballers die Johan Neeskens als hun voorbeeld zagen.
Nou ja, als je een klein jongetje voetbal je op straat en helaas zal dat minder zijn tegenwoordig dan die wilde Cruijff zijn, die wilde Van Hanegem zijn en ik wilde Johan Neeskens zijn. Omdat zijn stijl van spelen sprak me ongelooflijk aan.
Ja, dat was dus Ronald Koeman eerder deze week tijdens een persconferentie. Want Nederland bereidt zich voor op de Nations League wedstrijden. Hè. Hij was toch ook aangeslagen. Hè. Hij had hem vaak ontmoet in zijn carrière als speler, als trainer. En je zag dat het hem iets deed.
Ja, nou ja, ze hebben samen de trainerscursus gedaan. Ze waren samen in 1998 met Frank Rijkaard de assistenten van Guus Hiddink tijdens het WK in Frankrijk, waar Nederland de halve finale haalde. En Johan Neeskens was in dienst van de KNVB in het project World Coaches. Ja, dus wat dat betreft hadden ze ook weer contact met elkaar. Ronald enerzijds als bondscoach en hij als onderdeel van het World Coaches project. Wat uiteindelijk ook tijdens zo'n clinic in Algerije is Jon wel geworden. En uiteindelijk hebben ze hem niet meer kunnen reanimeren. Nee. Maar dat was wel tijdens een klus voor de KNVB in Algerije.
Dus hij is in het harnas gestorven eigenlijk. Hij deed wat hij geweldig vond. Zelfs op 73-jarige leeftijd zat hij nog in die voetballerij.
Ja, en super serieus. Ik ken hem, ik denk even kijken. Ik heb hem voor het eerst ontmoet in 1977. Was hij heel jong. Hij was ook, ik had wel een soort band met hem. Omdat hij met een meisje bij mij uit de buurt in de Zaanstreek was getrouwd. Die ik van school kende. Die een tijdje verkering had met een klasgenoot van me. Dus vandaar ook dat we elkaar al heel jong kenden. En hij had ook zakelijk was hij verbonden in de Zaanstreek. Want hij had daar twee horecabedrijven had hij met een partner opgezet. Nou, dan zullen we maar gauw vergeten. Want die partner, helemaal in de geest van die tijd, die heeft hem geweldig opgelicht. Waardoor hij naar Barcelona moest, letterlijk. Om zijn faillissement te voorkomen. En dat heeft toen de toenmalige manager van Johan Cruijff, de schoonvader van Johan Cruijff, Cor Koster, uitstekend voor hem gedaan. Waardoor hij echt in Barcelona een nieuw leven kon beginnen. Ja, en daarna, nadat hij al in Nederland al de harten van miljoenen liefhebbers had gestolen, ja, ging het in Spanje nog even een fase verder.
Ja, Barcelona dus. Ook Ajax natuurlijk. Heel veel gespeeld daar ook met Cruijff natuurlijk. Die twee, we noemen het al samen, de twee Johannen. Maar we zullen bijna vergeten dat hij ook in Australië actief is geweest.
Jazeker. Hij was in 2006 als assistent bondscoach van Guus Hiddink. Die natuurlijk al meegemaakt had in 1998 bij het WK in Frankrijk. Ja, en toen Guus Hiddink in 2006 met de Socceroos zich plaatste voor het WK in Duitsland, nam hij Johan Neeskens mee als assistent. Nou ja, we weten hoe het gelopen is. Het eigenlijk heel ongelukkig verloor Australië net van de later wereldkampioen Italië. Maar ook in dat toernooi maakte Neeskens ook indruk. Ook bij de spelers die hierbij betrokken waren. Als een hele loyale assistent. Maar ook iemand die in de groep, in de spelersgroep, one of the guys was. Waar ze tegenop keken, ook vanwege de enorme discipline die hij uitstraalde. Want ik heb hem zelf nog meegemaakt. Ik kan me nog herinneren de avonden dat ik met Frank Rijkaard en Johan in het spelershotel zat. Toen ze alle twee bij Barcelona werkten. En uiteindelijk ook de Champions League wonnen. En dan zat Frank rustig aan een kop koffie. En dan was Johan altijd al bezig met papieren en met toch een videootje kijken. En hij liet niets aan het toeval over. Zo was hij ook als speler. De 90 minuten in het veld. Ja, dat waren van de eerste seconde tot de laatste seconde gewoon echt gefocust en alles geven. En dat deed hij ook tijdens de trainingen. En dat hoorde ik ook, dat was een mooie anekdote ook van Ronald Koeman tijdens de trainerscursus. Voetballers moeten dan toch een beetje zichzelf organiseren. Maar dan keek hij naast zich en dan zat Neeskens daar. En die had dan een rode pen, een groene pen, een blauwe pen, een zwarte pen, allerlei kleuren. En dan voor elk onderwerp had hij een bepaalde kleur pen. Zo georganiseerd was hij en is hij altijd gebleven.
Ja, Nederland heeft deze week twee wedstrijden, wat ik net zei, in de Nations League. Gaat er nog stilgestaan worden bij het overlijden van Neeskens?
Ja, 100%. Want we hadden het van de week al. We hoorden een uur voor de persconferentie, werd het nieuws bekend, dat openbaar in ieder geval, dat Neeskens was overleden. En het was meteen al op het trainingsveld. Voor de eerste training van het Nederlands elftal werd al een minuut stilte in acht genomen door de selectie van het Nederlands elftal. En even later gebeurde hetzelfde bij de training van Jong Oranje. Dus er gaat zeker in Hongarije, bij de eerstkomende Interland, zal er één minuut stilte worden gehouden. En ik sluit niet uit dat dit ook het geval zal zijn op maandag tegen Duitsland. ja, toch de confrontatie waar hij ook beroemd mee geworden is. En dan ook nog in de stad waar het toen in 1974 plaatsvond, in München. Dus ik sluit niet uit dat daar toch stilgestaan zal worden bij unieke voetballer die een enorme indruk heeft achtergelaten op iedereen.
Aldus sportjournalist Jaap de Groot naar aanleiding van het overlijden van oud-voetballer Johan Neeskens. Het is tijd voor muziek en wel het nummer Wij houden van Oranje. Dat is niet alleen ter ere van Johan Neeskens, maar ook omdat de componist van dat liedje maandag helaas ook is overleden. Hans van Hemert, daar gaat het om, was 79 jaar en leed aan uitgezaaide prostaatkanker. Van Hemert was al sinds de jaren 60 werkzaam in de muziekindustrie. Eerst probeerde hij het als zanger, maar later was hij enorm succesvol als producer. Hij bracht onder meer de duo's Sandra en Andres en Mouth en McNeil bij elkaar. En ook was hij de bedenker van de meidengroep Luf, die groot succes hadden met onder meer The Greatest Lover. Maar nu dus, Wij houden van Oranje van André Hazes. Een huis kopen is meestal een van de grootste aankopen die je ooit in je leven doet. De voorbereidingen op zo'n grote financiële beslissing kunnen soms overweldigend zijn. Maar u kunt iets doen aan uw gemoedsrust door u in de materie te verdiepen en te weten hoe de Australische hypotheekmarkt werkt. Meer hierover nu in een nieuwe aflevering van Australia Explained, samengesteld door Zoe Tomaidu.
Dit is SBS Radio Dutch.
Er is veel om op te letten als het gaat om het kopen van een huis. Van het kiezen van een hypotheek die aansluit op uw behoeften en mogelijkheden, tot het onderzoeken van subsidies waarvoor u mogelijk in aanmerking komt, en het navigeren door het aanvraagproces van de lening zelf. Overheidswebsites, zowel op staats- als nationaal niveau, zijn een uitstekend startpunt om het proces van het kopen van een huis te begrijpen. Andrew Datwell is Senior Manager Consumentencommunicatie bij de Australian Securities and Investment Commission, kortweg ASIC. ASIC beheert MoneySmart, een federale overheidswebsite die consumenten voorlichting biedt. Hij legt uit waarom de rente een van de belangrijkste factoren is voor het sluiten van een goede hypotheekdeal.
Because you have it for such a long period of time, home loans can be 25 or 30 years in length. Even a small amount of difference in the interest rate you pay can add up to thousands of dollars over the course of your loan. The mortgage calculator tool on the MoneySmart website actually tells you what the average interest rate people are paying right now on new home loans is. So you can go to that mortgage calculator, see what the average is, and try and use that to negotiate with a bank or through a mortgage broker to get a rate that's better than the average.
Een belangrijke overweging bij het afsluiten van een hypotheek is de combinatie van flexibiliteit met de mogelijkheid om de lening sneller af te lossen. Zo is bij variabele renteleningen de rente onderhevig aan fluctuaties, terwijl de rente bij leningen met vaste tarieven voor een bepaalde periode vaststaat. Zodra die periode voorbij is, verandert de rente doorgaans naar variabel of kunt u proberen om een nieuwe vaste renteperiode te onderhandelen. Meneer Datswell legt uit.
One of the advantages of a fixed rate loan is you know exactly what your repayments will be each fortnight or each month. But it does mean if interest rates go down, you might lose out on that benefit. With a variable rate home loan, your interest rate changes depending on when the bank changes its interest rates, which is usually influenced by the official cash rate set by the Reserve Bank of Australia. When rates go down, your home loan repayment goes down. But of course, if rates go up, you end up paying more.
Ongeacht welke rente en type lening u kiest, u moet een aanzienlijk bedrag aan geld hebben gespaard voor de aanbetaling.
When you're getting a home loan in Australia, you need a deposit of at least 5%, but ideally up to 20%, which shows that you've got money to afford to have a mortgage. And obviously the higher you can save and pay for out of your own money, the less you have to borrow from a bank.
De exacte voorwaarden van iedere hypotheek kunnen variëren en de hoeveelheid informatie kan overweldigend en verwarrend zijn. Financiële vergelijkingssites zijn een hulpmiddel om te begrijpen wat er qua leningen allemaal beschikbaar is. Sally Tindall is onderzoeksdirecteur bij Rate City. Ze zegt dat het, naast het doen van onderzoek naar de markt, belangrijk is om persoonlijk financieel advies in te winnen.
So many people say, oh, but I'm not rich. I can't possibly approach a financial advisor. Well, that's not necessarily true. But there's also other avenues, you know, a mortgage broker, for example, because they can advise you on the steps that you need to take that are suited to your finances.
Maar ongeacht waar u informatie en advies zoekt, uiteindelijk moet u in staat zijn om uw eigen leencapaciteit te beoordelen.
If you're trying to work out how much to borrow, it's really important not to just solely rely on a bank or a broker to tell you that figure. It's really important to go and have a look at the numbers yourself, because what we've seen in the last 2 years, 13 RBA rate rises, four of which were doubled, you can see your interest rate on your mortgage go from something very manageable to something completely off the charts.
Als onderdeel van het hypotheekaanvraagproces zal de kredietverstrekker vragen naar bewijs van uw financiële situatie om die te beoordelen en ervoor te zorgen dat u de lening kunt terugbetalen. Veel voorkomende vereisten zijn loonstrookjes, andere inkomsten, bankafschriften, bewijs van activa en schulden, spaargeld en kredietgeschiedenis. Hoewel het geen vereiste is in het koopproces, kunnen potentiële kopers proberen om vooraf goedkeuring te krijgen voor een lening. Dit betekent dat een kredietverstrekker in principe heeft ingestemd om u een bepaald bedrag te lenen voor de aankoop van uw huis. Hoewel het geen definitieve garantie geeft, kan het inzicht geven in uw koopkracht. Houd er rekening mee dat de tijdlijn tussen goedkeuring vooraf en het definitief maken van de hypotheek kan variëren. Ook kunnen er dingen ondertussen veranderen, zo zegt mevrouw Tindall.
Pre-approval from a bank typically only lasts so long. Sometimes it's about 3 months, but it's always worth, if there's been changes within that 3 month timeline, to go back to your bank and just check. If you've had a change in circumstances in terms of employment, or if perhaps, the RBA fires off another rate hike, you might want to go back to your bank and just double check the maximum borrowing capacity they're likely to agree to.
Mevrouw Tindall zegt dat er meer dan 100 kredietverstrekkers zijn op de Australische markt, waaronder banken, kredietunies en andere erkende instellingen. Een hypotheekadviseur kan samenwerken met verschillende kredietverstrekkers en u helpen bij het vergelijken van verschillende aanbiedingen. George Samuels, oprichter van de hypotheekadviseurservice Mad Loans, legt uit hoe u de referenties van een hypotheekadviseur kunt controleren.
Every broker at the bottom of their website needs to have either a credit license number or they have to be a credit representative of a licensee. And to be a credit representative or to have a credit license, you have to be a member of an association. And there's only two in Australia. There's the MFAA or the FBAA. They make sure that a mortgage broker has not gone bankrupt. There's no illegal activities. So if your broker's website hasn't got a credit license or a credit representative number, that means definitely stay away.
Afhankelijk van waar u woont, komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies van uw staat of territorium. Op nationaal niveau kunnen in aanmerking komende huizenkopers gebruik maken van het Home Guarantee Scheme, een initiatief met onder andere de First Home Guarantee voor kopers die in het afgelopen decennium geen huiseigenaren zijn geweest of überhaupt nog nooit een woning hebben gekocht. Meneer Samuels legt uit hoeveel geld starters kunnen lenen.
Up to 95% and not pay lender's mortgage insurance. Now, don't get caught out. There's still a lot of other buying associated fees. Stamp duty, rates, water, building and pest insurance. There's still a lot of fees that people need to fork out for when they buy a property. But not paying lender's mortgage insurance is a huge saving for customers.
En er gelden regels voor hoeveel kopers maximaal kunnen lenen, wat weer verschilt van staat tot staat.
So, for example, in Queensland, in Brisbane, the cap is $700,000. So if you buy in a suburb like Cooperoo, which is close to the city, you can spend $700,000 and you only put 5% down. And so 5% of $700,000, you only need a deposit of $35,000.
Starters kunnen ook in aanmerking komen voor kortingen op bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting, de stamp duty, of subsidies specifiek voor nieuwe huiseigenaren. Meneer Samuels noemt als voorbeeld het First Home Super Saver Scheme dat landelijk van toepassing is.
It basically means that you can save up to 17.5% on your deposit. So if you have to save 100 grand and you do it through Super Saver, you'll save 17,500 in tax.
De
uitzending van SBS Dutch zit erop voor vandaag. Op onze website sbs.com.au/Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren. Net als onze andere gesprekken en podcastseries zoals Leer Nederlands, Aan tafel en Australië tot nu toe. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play of via uw favoriete podcast player. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook, facebook.com/SBS Dutch. U kunt ons liken of volgen, zodat u niets mist en onze gesprekken kunt delen. Zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal. En de uitzending is ook te bekijken op SBS On Demand. Wij eindigen vandaag met Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Ik wens u een hele fijne middag, hopelijk tot zaterdag. Dag! Duizenden strepen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.